het is exact.
De presentator is Jos Vis.
Vaak hoor je tegenwoordig praten over kwetsbare jongeren. Ja, en ik vraag me af, wat zijn dat kwetsbare jongeren? Wat is de definitie van kwetsbaar zijn? Zijn er bepaalde groepen? Zijn het jongens? Zijn het meisjes? Of allebei? Zijn het jongeren? Zijn het ouderen? Ik wil dat graag weten. Vandaar dat ik hier tegenover me heb zitten Kelly Bolink. En Kelly Bolink is jongerenwerker en jongerencoach bij Kijk op Welzijn in Barendrecht. Kelly, hallo.
Hallo.
Ja, Kelly, voordat we over kwetsbare jongeren gaan praten. Wie is Kelly Bolink? Wat doe je als jongerenwerker en als sportcoach?
Als jongerenwerker en als jongerencoach ben ik voornamelijk bezig met activiteiten. Maar dus ook echt één op één ga ik met jongeren in gesprek om te kijken wat hun doelen zijn en hoe ze die kunnen gaan behalen.
Ja. Hoe ze die kunnen gaan behalen. Ik heb ook begrepen dat je daar veel energie bij krijgt. Breng je die energie ook over dan?
Zeker. Ik krijg er veel energie van als ik zie dat jongeren hun doelen behalen en dat ze er actief mee bezig zijn. Daar krijg ik zelf veel energie van. En ja, die energie die stop ik natuurlijk vervolgens ook weer gewoon in de jongeren tijdens activiteiten en tijdens gesprekken.
Ja, jongeren. Waarom specifiek jongeren?
Waarom specifiek jongeren? Ik vind de jongere doelgroep heel interessant. En eigenlijk tijdens mijn studie dacht ik altijd dat ik niks met jongeren wilde gaan doen. En toen later ging ik stage lopen in mijn derde jaar. En dat was bij een jongerenorganisatie. En toen dacht ik, ja, goh, eigenlijk is het toch ook wel heel erg leuk om die ontwikkeling te zien en om de jongeren te zien groeien. En dat je daar een bijdrage aan kunt leveren, dat is super mooi.
Wat is dan het verschil tussen datgene wat je bij je opleiding hebt meegemaakt en vervolgens stage gaat lopen, dat je ineens een heel andere gedachte over jongeren krijgt?
Ja, tijdens mijn stage was het eigenlijk zo dat we jongeren heel erg aan het ondersteunen waren met bepaalde plannen of bepaalde doelen die zij hadden. En dat was gewoon een heel ander beeld van het jongerenwerk wat ik eigenlijk daarvoor altijd had. Ja.
Dat zou bijna betekenen dat zo'n opleiding niet helemaal praktijkgericht is.
Op zich, de opleiding die ik heb gedaan was wel redelijk praktijkgericht. Alleen het beeld wat ik zelf eigenlijk altijd van jongerenwerk had, het op straat lopen, de jongeren aanspreken, echt het ambulante jongerenwerk, dat is wat ik voor ogen had, zeg maar. En toen ik stage ging lopen, kwam ik eigenlijk achter dat er nog veel meer was wat je met jongeren kon gaan ondernemen.
Ja, wat kan je dan onder meer met jongeren gaan ondernemen?
Verschillende dingen natuurlijk. Kijk, als je het echt hebt over coaching, dan is het natuurlijk echt één op één. En dan zitten jongeren vaak met een probleem of in een situatie die ze niet bevalt of die ze graag anders zouden willen zien. En daarnaast, net als wat we in Barendrecht natuurlijk ook doen, heel veel activiteiten tijdens bijvoorbeeld vakanties, specifiek voor meiden soms, sportactiviteiten. Eigenlijk van alles en nog wat, ja.
Nou, dat is duidelijk. Inderdaad, hey, nu we daar toch over hebben, laten we dan gelijk maar eens gaan naar die kwetsbare jongeren. Wat is de definitie van kwetsbare jongeren?
Dat vind ik altijd een lastige vraag om te beantwoorden. Maar toevallig had ik het er laatst ook met iemand over. En toen zei ik, kwetsbare jongeren zijn eigenlijk jongeren die misschien vanuit zichzelf of misschien vanuit de omgeving een soort extra risicofactor hebben. Waardoor ze in de verdere problemen kunnen raken. En waardoor ze dus misschien professionelere hulp nodig hebben. Dat is eigenlijk een beetje vanuit het jongerenwerk hoe ik kwetsbare jongeren zie.
Vanuit hun omgeving? Wat bedoel je daarmee?
Bijvoorbeeld jonge mantelzorgers. Die hebben vanuit hun omgeving een bepaalde factor. Dus iemand die ziek is, een familielid, een ouder, misschien een broertje of een zusje. Waar ze eigenlijk zelf natuurlijk niet echt iets aan kunnen doen. Maar wat wel extra druk op hun legt. En waardoor ze zich meer zorgen gaan maken. Waardoor ze misschien op school het wat minder gaan doen, bepaalde druk ervaren, waardoor ze misschien niet lekker in hun vel zitten en lastig kunnen ontspannen. Dus die hebben eigenlijk van buitenaf een soort extra risicofactor bij zich om bijvoorbeeld het minder goed op school te doen of misschien overspannen te raken.
Kan dat ook erfelijk zijn dat je kwetsbaar bent doordat jouw familie in kwetsbare omstandigheden heeft geleefd en dat het automatisch mee is gegaan?
In sommige gevallen misschien wel. Als je het echt hebt over de omgeving,
De buurt.
En ja, weet je wel, de buurt waarin je woont of waarin je bent opgegroeid misschien wel. Maar goed, de tijden ja, veranderen natuurlijk ook. Dus dat, weet je, als je zelf bijvoorbeeld dan daar weer beter je best voor doet om daaruit te komen, dan kan dat natuurlijk ook alleen maar de goede kant op werken, zeg maar.
Ja. En verwaarlozing, zou dat ook een factor zijn voor kwetsbaar?
Ja, zeker. Ja, absoluut. En dat is eigenlijk net als bij de jonge mantelzorg, een soort externe risicofactor waar je eigenlijk zelf als jongere niet zo heel veel aan kunt doen, maar die wel enorme impact op je hebben.
Enorme impact op je hebben waar je weinig zelf aan kan doen. Zijn er ook kwetsbare jongeren die daar zelf wel wat aan kunnen doen?
Nou, zelf wat aan kunnen doen vind ik een groot woord. Maar je hebt natuurlijk ook kwetsbare jongeren waarbij het zeg maar een soort interne risicofactor is, waardoor ze bijvoorbeeld snel overspannen raken of negatieve gedachten hebben. Dat horen we ook heel veel tegenwoordig. Bijvoorbeeld jongeren die zich wat eenzamer voelen, die bepaalde sociale vaardigheden missen. Dat is echt iets vanuit de eigen ontwikkeling of iets wat ze in de loop der jaren eigenlijk gemist hebben als kind of als jongere, waardoor ze ja, nu eigenlijk niet zo lekker uit de voeten komen.
Jullie als jongerenwerker, als coach voor die jongeren moeten daar veel werk aan verrichten. Zou het ook niet een taak moeten zijn voor het onderwijs? En dat jullie alleen maar hoeven bij te sturen? En lijkt eigenlijk zo te zijn dat jullie degene zijn die bijsturen en school het maar een beetje laat gaan.
Ja, vind ik lastig te zeggen. Kijk, en zeker nu merk ik gewoon heel erg dat er ligt heel veel druk op de scholen. Met allerlei ja, achterstanden natuurlijk inhalen, et cetera. Waardoor ja, het hoe de jongeren in hun vel zitten, een beetje het psychische aspect, dat gewoon vaak te veel is voor het onderwijs. En dat ze daar ja, gewoon helaas geen tijd voor hebben. En dat is heel erg zonde aan de ene kant. Maar aan de andere kant is het voor het jongerenwerk bijvoorbeeld, voor de jongerencoaching, is het voor ons ook wel heel mooi dat we daar op kunnen inspringen. Bijvoorbeeld op middelbare scholen.
Dat begrijp ik. Dus dat betekent dat de samenwerking met name de middelbare scholen, zoals je zelf vertelde, dat die goed is of botst dat een beetje?
Nee, zeker. De communicatie met de middelbare scholen eigenlijk is op het moment heel erg goed. We hebben op alle drie de scholen, dus op het Focus, op Portus en op het Dalton, hebben we wekelijks een spreekuur met de jongerencoach. Dus dan kunnen jongeren op een laagdrempelige manier eigenlijk binnenkomen. Even een praatje maken. Even kijken wat, ja, of even vertellen eigenlijk wat hun dwars zit. Of waar ze mee zitten. En dan kunnen wij ze als jongerencoach eigenlijk op een hele laagdrempelige manier weer even op weg helpen. En omdat we dus in die scholen zitten, hebben we ook goed contact met de scholen. En kunnen we, ja, hebben we eigenlijk korte lijntjes. Dus kunnen we het makkelijk met elkaar afstemmen.
Betekent dat in de praktijk de kwetsbare jongeren makkelijk over die drempel gaan om te komen praten? Of moeten ze echt gezocht worden en verzocht worden om te komen?
Ik zit zelf bijvoorbeeld op het Portus. En daar merk ik wel dat ze vaak toch wel een klein setje nodig hebben. Dus of van een mentor of van een maatschappelijk werker die op school zit. Stap eens even bij Kelly binnen. Die heeft op woensdag een spreekuur. En dat merk ik nu nog heel erg. Maar ik hoop eigenlijk dat die drempel voor de jongeren steeds lager wordt. Zodra het bekender wordt. Zodra er meer jongeren ook ja, bij mij langskomen. En dat het daardoor ook wat makkelijker gaat worden om binnen te stappen. En het blijft natuurlijk altijd gewoon lastig om, ja, als je ergens mee zit of als je een probleem hebt, om daar dan over te praten met iemand die je niet kent, zeg maar. Ja.
Vertrouwenspersonen zouden daar een rol in kunnen spelen. Maar ja, die mogen weer naar buiten niks met jullie delen. Dat lijkt me ook moeilijk.
Ja, dat is zeker lastig. Dat geldt eigenlijk voor ons ook. Als jongeren bij ons komen met een bepaald probleem of ja, iets wat ze dwars zit, dan houden wij dat eigenlijk ook altijd voor onszelf. En zeker omdat we het ja, super belangrijk vinden om echt naast de jongeren te gaan staan en de jongeren te begeleiden en zelf ook in te laten zien dat ze zelf de allergrootste rol spelen in het doel wat ze willen behalen.
Ja, want ze zullen zelf het meeste eraan moeten doen.
Zeker, ja.
Om weer terug te keren naar het niet kwetsbare.
Absoluut.
Ja. Stel nu dat ze niet over die drempel komen, niet bij jou op gesprek komen, waar dan ook. Hoe herken je dan dat iemand kwetsbaar is? Waar, hoe kom je aan die signalen?
Ja, het is heel verschillend. Als we het bijvoorbeeld hebben over jonge mantelzorgers, zie je toch vaak wel dat ze het lastig vinden om te ontspannen. En dat kan je natuurlijk op een of andere manier wel aan de jongeren ook zien. Dat ze gestrest zijn of dat ze heel erg druk zijn of dat ze misschien heel prikkelbaar zijn doordat ze dus heel veel stress hebben. Dat merk je dan wel. Maar bijvoorbeeld jongeren die gevoelens van eenzaamheid ervaren, ja, dan zie je toch ook wel dat ze vaak ook echt alleen zijn. En dat hoeft natuurlijk niet altijd, hè, want je kunt je ook heel erg alleen voelen als je in een groep zit. En je ziet dan vaak toch wel dat ze zich afzonderen en dat ze het moeilijk vinden om een gesprek aan te gaan.
Speelt een uiterlijk van een jongere een rol bij kwetsbaar zijn? Of kwetsbaar voelen?
Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Nee.
Pesten? Gepest worden dus?
Gepest worden. Nou, zeker bij de jongeren die gevoelens van eenzaamheid ervaren, hoor je toch vaak wel dat ze gepest zijn ook op school. En dat heeft bijgedragen of dat... Ja, het is een beetje een kip-en-ei verhaal natuurlijk. Wat kwam eerst? Misten de jongeren bepaalde sociale vaardigheden waardoor ze geen aansluiting konden vinden? Waardoor ze weer gepest werden? Of werden ze gepest? Waardoor ze onzeker werden? En ja, is het zeg maar op die manier gegroeid?
Dan zou ik me ook kunnen voorstellen dat kwetsbare jongeren die gepest zijn, zelf gaan pesten. Is dat dan voor jullie dan een indicator dat je zegt van hey, die moeten we eruit pikken?
Je hoort het inderdaad wel vaak, zeker. En zeker ook omdat ze dan willen laten zien... Oké, ja, wat jij bij mij hebt gedaan, dat kan ik ook. Maar om ze er nou echt... Ja, om iedereen die pest eruit te pikken... om ja, te checken of ze wel of niet iemand gepest hebben... dat is natuurlijk heel erg lastig. Maar dat is zeker ook wel een signaal om in de gaten te houden.
Kwetsbaarheid, komt dat vaker bij jongens of bij meisjes voor? Of maakt dat niet zoveel uit?
Nou, dat maakt denk ik niet zo heel veel uit, nee.
En de kwetsbaarheid, zijn die verschillend?
Nou, dat vind ik ook lastig te zeggen. Ik denk dat dat ook uiteindelijk wel redelijk opgaat. Ik denk niet dat er wat dat betreft heel veel verschil tussen jongens en meisjes zit.
Oh, maar je hebt ook problemen bij jongens qua stoerheid en bij meisjes qua aantrekkelijkheid.
Ja, wat je bij jongens wel vaak ziet is dat ze het soms lastig vinden bijvoorbeeld ergens niet bij te horen... Dus inderdaad, wat je ook zegt, een beetje dat, ja, dat stoer doen gedrag, een beetje dat macho gedrag. En bij meiden zien we toch wel heel vaak dat ze wat meer struggelen met identiteit. Wie ben ik nou eigenlijk? Negatieve gedachten komen daar vaak ook bij kijken. En dat soort problemen hoor je wel wat minder vaak bij jongens. Ja.
Er zijn ook een heleboel jongeren en ook ouderen, maar zeker ook jongeren, die vinden dat ze in een verkeerd lichaam zitten. Als ze dat ontdekken, worden ze dan extra kwetsbaar? En zeker als ze het gemeld hebben?
Ik denk het wel. En ik denk ook dat dat wel komt omdat er nog niet zo heel veel bekend is over jongeren. Of bij de jongeren eigenlijk. Dat ze er gewoon nog niet zo heel veel kennis van hebben. Waardoor je toch de kans hebt om bijvoorbeeld sneller gepest te worden. Ja,
ja, want dat is ook een hele stap voor de jongelui om... uit de kast te komen, zoals dat dan inderdaad heet. Laten we eens even gaan als zo'n kwetsbare jongere bij jou binnenkomt. Je zegt, dan zijn ze gestrest. Ze moeten rustig worden daardoor. Hoe pak je dat aan?
Ja, wat we eigenlijk altijd doen is met de jongeren gaan kijken... Oké, waar, weet je wel, wat vind je het grootste probleem op dit moment? En soms zijn er jongeren die zeggen van... nou, ik heb eigenlijk wel 3 of 4 problemen. Oké, maar wat vind je op dit moment het belangrijkste om te gaan aanpakken? En als we dat weten, dan gaan we met de jongeren aan de slag met een bepaald doel. Een groter doel. Bijvoorbeeld zelfverzekerder worden. Oké, en dan ga ik kijken, nou, wat gaat dat voor mij opleveren als ik zelfverzekerder word? En aan de andere kant ga ik kijken, oké, waar zit ik nu? En wat zorgt ervoor dat ik daar eigenlijk nog blijf? Is het een soort van veiligheid? Is het een soort van... comfortzone waar ik eigenlijk in beland ben, waardoor ik niet die stappen kan zetten om zelfverzekerder te worden. En vervolgens gaan we dan met de jongeren kijken, oké, wat heb je daar dan voor nodig? Of wie heb je daarvoor nodig? En hoe ga je dat aanpakken? Wat zijn dingen die je tegen kunt komen onderweg, die je gaan belemmeren? En hoe ga je er eigenlijk van tevoren al voor zorgen dat die dingen jou niet in de weg gaan staan, doordat je er bewust van bent dat ze waarschijnlijk wel gaan komen? En dan gaan we echt met de jongeren kijken, oké, hoe kom ik van die huidige situatie, die comfortzone eigenlijk waar ik in zit, naar dat hogere doel om me beter te gaan voelen, om zelfverzekerder te gaan voelen. En daar zit, ja, dan is het eigenlijk weer een kwestie van allerlei mooie subdoelen stellen om die kleine doeletjes te gaan bereiken om vervolgens bij dat hogere doel uit te komen.
Geven jullie die tools aan of geven ze zelf al een beetje aan waar het een beetje aan schort?
Nou, eigenlijk, en dat is ook wel wat we met coaching altijd proberen te doen, is het vanuit de jongeren zelf laten komen. Dus het door het stellen van bepaalde vragen echt wel erachter proberen te komen. Oké, wat komt nou echt vanuit de jongeren zelf? En wat willen ze zelf bereiken? En is het iets wat misschien vanuit de jongeren komt, of vanuit ouders bijvoorbeeld komt? Of is het iets wat jij echt zelf wil? Dus daar proberen we door middel van vragen, door middel van in gesprek te gaan, proberen we daar altijd achter te komen.
Ik kan me ook voorstellen dat de jongeren met jou dat gesprek aangaan, maar eerst een beetje de kat uit de boom kijken om te kunnen beoordelen in hoeverre jij serieus bent en wat je daarmee gaat doen. En dat ze pas later misschien in een tweede of derde gesprek wellicht dan pas hun probleem op tafel leggen.
Ja, klopt, zeker. Ja, en dat is denk ik ook het allerbelangrijkste van een jongere coach, is dat je aangeeft of op allerlei manieren eigenlijk, door zowel verbaal als non-verbaal aan te geven, dat je te vertrouwen bent en dat je er voor hen bent. En dat je niet allerlei bijvoorbeeld informatie die ze met jou delen, met ouders of met een andere zorgprofessional gaat delen. En dat doen we eigenlijk altijd door in het begin kennis te maken. En voor sommige jongeren helpt het bijvoorbeeld om even een rondje te lopen. En op die manier in gesprek te gaan. Want een gesprek voeren terwijl je tegenover elkaar zit en elkaar aankijkt, is toch heel anders dan dat je naast elkaar een rondje loopt. Dat is eigenlijk net iets veiliger, want je hoeft niet continu iemand aan te kijken. Want dat maakt het vaak ook spannend voor jongeren.
Of ergens wat gaan drinken misschien?
Ja, zeker.
Een soort ontspannen sfeer creëren, dat je
absoluut
eigenlijk niet doorhebt.
Ja.
Dat je je probleem op tafel legt.
Ja.
Dat is wel mooi. Heb je ook een bepaalde routekaart?
Eigenlijk is het bij elke jongere is het maatwerk. We gebruiken wel altijd hetgene wat ik net noemde, het doel en de subdoelen, de belemmeringen en de hulptroepen eigenlijk, of de hulpbronnen die de jongeren nodig hebben, dat gebruiken we vaak wel. Alleen bij elke jongere is het wel verschillend welk pad gaan we bewandelen. Als we een eerste of een tweede gesprek hebben, hebben we duidelijk in beeld wat het doel is. Dan maken wij ook echt wel een stappenplan met de jongeren om te kijken, oké, wij gaan zoveel gesprekken hebben. We gaan dan een tussenevaluatie doen. En we hopen over een bepaalde aantal weken of maanden hier en hier te zijn. Zodat de jongeren ook een bepaald perspectief hebben en daarnaar uit kunnen kijken. En weten dat het niet een eeuwigheid duurt, zeg maar. Ja.
Perspectief, als ze dat perspectief hebben en ze werken er keihard aan, vallen ze dan ook nog wel eens vaak terug? Is dat ook te voelen of gebruikelijk dat ze terugvallen?
Bij sommige jongeren wel. Sommige jongeren weten heel goed hun doel te behalen en weten dat ook vast te houden, maar lopen dan toch na een tijdje weer tegen iets aan wat misschien een ander soort oorzaak heeft. Ja, krijg je vaak een WhatsAppje met, joh, kunnen we weer even kletsen? En dat is ook allemaal geen probleem. En dan komen ze misschien nog één of twee keer terug. Ja, als een soort follow-up, zeg maar.
Ja, dan krijg je een WhatsAppje. Met andere woorden, jullie hebben ook een vorm van nazorg.
Ja, zeker. Ja, absoluut.
Zijn er nou jongeren waarvan je zegt van, ja, die hebben echt goed op weg kunnen helpen en die wij nooit meer gezien hebben? En als we ze zien, dan zien we een heel andere jongen als dat we destijds over de drempel zagen komen.
Ja, zeker. Ja, absoluut. En dat is eigenlijk bij zowel de jongerencoaching als bij bijvoorbeeld Connect, het eenzaamheidsproject dat we hebben. Je ziet jongeren echt groeien. En je ziet echt dat ze bepaalde dingen durven die ze eerst niet durfden eigenlijk. Zeker bij bijvoorbeeld een eenzaamheidsproject. Er komen jongeren binnen die niet eens een andere jongere durven aan te spreken. En als je dan na een paar weken bijvoorbeeld al ziet dat iemand een andere jongere heeft gevraagd om buiten Connect iets samen te gaan doen, ja, dan zie je een hele mooie groei. Absoluut.
Je mag niet naar buiten treden, hè? Dus alles wat ze tegen jou vertellen is geheim. Geheimhoudingsplicht. Dan kan ik me ook voorstellen dat jongeren flink in de schulden zitten, door welke omstandigheid dan ook. En juist die schuld is het probleem van het kwetsbaar zijn en blijven. Daar moet dan een oplossing voor komen. Moeten ze min of meer toch naar schuldhulpverlening of met een andere sociaal werk of met de gemeente in contact treden? Hoe doe je dat?
Als dat het geval is, dan verwijzen we ze inderdaad door. En we bespreken ook altijd wel met de jongeren of het voor hun fijn en veilig is om het bijvoorbeeld met ouders of met een ander familielid te bespreken. Of dat ze iemand hebben die ze vertrouwen, met wie ze het nog meer kunnen delen. En als het echt gaat om verwaarlozing, waar we het net over hadden, of mishandeling, dan hebben wij natuurlijk ook wel gewoon de plicht om daar iets mee te doen.
Oh, dus ja. Dat mag, hè? Dus die geheimhoudingsplicht houdt op bij iets wat echt aangekaart moet gaan worden bij de instanties.
Absoluut, ja.
Komt er vaak voor?
Vaak. Wat is vaak? Ja.
Regelmatig?
Regelmatig. Het komt wel eens voor, ja. Gelukkig heb ik het zelf nog niet heel veel meegemaakt. Maar het komt zeker wel voor, ja.
We leven in 2022. We hebben natuurlijk twee rampzalige coronajaren achter de rug. Heeft corona invloed gehad op het kwetsbaar zijn van jongeren?
Absoluut.
In welke hoedanigheid?
We merken het bijvoorbeeld heel erg bij Connect, de groep voor eenzame jongeren. Of jongeren, ja, eenzame jongeren. Jongeren die graag meer contact willen met leeftijdsgenoten. Daar merken we het in het aantal aanmeldingen, heel simpel gezegd. Ja, zeker. Die zijn de afgelopen tijd heel erg omhoog gegaan. We merken het ook in de coachingsaanmeldingen. Er zijn steeds meer jongeren die met mentale problemen eigenlijk zitten. En die vaak een psycholoog of een huisarts nog net een stap te ver vinden. En er wel gewoon graag met iemand over willen praten. En er ook echt wel iets aan willen doen. En dan komen ze vaak toch bij de jongerencoachen.
Is dat misschien dan een vorm van tijdelijke kwetsbaarheid? Want dat heeft een duidelijke oorzaak. Een periode waar niemand ervaring mee heeft. Hè? Dus ook jullie, voor jullie is het helemaal nieuw allemaal. En hoe het zo aanpak moet zijn. Zou het inderdaad een tijdelijke kwetsbaarheid zijn? Of is dat de eerste stap naar kwetsbaarheid?
Ik hoop heel erg dat het een tijdelijke kwetsbaarheid is natuurlijk. En het is natuurlijk ook wel per jongere weer afhankelijk van of dat een tijdelijke kwetsbaarheid is of niet. Als het inderdaad een jongere is die daarvoor altijd goed in zijn vel zat, maar nu eigenlijk niet zo heel goed meer weet wat hij aan het doen is of hoe hij zijn problemen moet oplossen of tegen bepaalde dingen aanloopt. Als we daar door middel van coaching echt doorheen kunnen en de jongere ziet ook in hoe die een bepaald doel, nieuw doel moet gaan bereiken, dan hoop ik toch dat het een tijdelijke kwetsbaarheid is. Ja, absoluut.
Je zit natuurlijk ook bij blok 0180 hier in Barendrecht. Je hebt gesprekken gehad op school. En dan zie je twee of drie jongeren waar je gesprekken mee hebt gehad rondlopen in blok 0180. Hoe gaat dan zoiets? Is een jongere dan ook gelijk kwetsbaar richting jou? Is hij een beetje schuchter? Of dat meisje?
Ik heb het inderdaad wel eens gehad. En dan merk je toch wel dat ze natuurlijk liever aan vrienden niet willen laten zien dat er iets met hun aan de hand is. Dus dan merk je toch wel dat ze je vaak ontwijken om ervoor te zorgen dat ze niet herkend worden, zeg maar. En daar gaan wij gewoon niet mee, natuurlijk. Ja.
Want ze vertonen dan wellicht onnatuurlijk gedrag.
Ja.
Ja. Ja, daar kan ik me iets bij voorstellen.
Ja, dat is heel lastig voor de jongeren. Ja, absoluut.
Dat
ja.
lijkt me inderdaad. Maar goed, door jullie er zijn en daarvoor opgeleid zijn. Welke tip zou je nou... laat ik eerst nog zeggen. Wat is nou de meest voorkomende kwetsbaarheid wat je hebt meegemaakt?
Naast dat we best wel veel jongeren op het moment hebben bij Connect, horen we bij de coaching toch wel heel veel mentale negatieve gedachten. Ja.
En negatieve gedachten, gevuld en gevoed door?
Een groot deel social media, denk ik.
Ja.
Ja. En ook wel een bepaald soort onzekerheid. Of en zeker vanuit de afgelopen coronaperiode ook van dat bepaalde dingen niet meer lukken. Of jongeren die bijvoorbeeld eerst heel goed waren op school en na corona opeens allerlei problemen ervaren. En ze eigenlijk niet zo heel goed weten hoe dat komt. Ja, en negatieve gedachten toch wel, denk ik, ook van het vele thuiszitten en het weinig contact hebben met anderen. Ik denk dat dat ook een behoorlijke impact heeft.
Nou, weinig contact met anderen hebben alleen maar via social media. Adviseer je soms ook om wat minder op social media te gaan? Of sterker nog, Er helemaal mee te stoppen?
Er helemaal mee stoppen is voor een jongere bijna niet te doen.
hoort erbij, hè?
Ja, het hoort erbij. Maar als ik merk dat er een negatieve gedachte echt vanuit de social media komt, probeer ik dat zeker wel aan te kaarten. En kijken we ook wel of we het schermgebruik van de jongeren wat naar beneden kunnen krijgen. Ja.
Tot slot, Kelly, zou jij in het algemeen kunnen oproepen aan jongeren om kwetsbaarheid te voorkomen? Wat ze dan moeten doen?
Om kwetsbaarheid te voorkomen? Ja, dat vind ik een lastige. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat jongeren niet blijven hangen in als ze bijvoorbeeld even een dagje zich wat minder goed voelen. Door social media merk ik heel erg dat jongeren altijd het gevoel hebben dat ze zich altijd goed moeten voelen. Want alles wat ze op social media zien is perfect en is goed. En iedereen voelt zich altijd maar goed. En wat ik heel erg merk aan jongeren is dat als ze dus zich een dagje of misschien 2 dagen of misschien een week even niet zo goed voelen, dat ze gelijk eigenlijk doorschieten in zich langere tijd niet goed voelen, dingen gaan opzoeken, ja, als depressies of dat soort dingen. En daar dan vaak in blijven hangen. Ik denk dat het heel normaal is als je een dag of misschien 2 dagen of misschien een week eventjes niet zo lekker in je vel voelt. Dat heeft iedereen wel eens. En ik denk dat dat voor jongeren het allerbelangrijkste is om te beseffen dat je gewoon je een dagje of een weekje wel eens niet zo goed kan voelen. En als dat langere tijd aanhoudt, ja zeker, dan moet je hulp gaan zoeken. Maar als het voor korte tijd is, is het soms echt wel prima om je gewoon even niet zo goed te voelen en je even terug te trekken.
Kelly, bedankt voor het mooie gesprek.
Graag gedaan.
Aan deze podcast werkte mee Jos Vis, Hans van Hengel, Daphne met Plezier en Scott van Hagen. Exact Podcast. Dit is Exact.